Wie reist met NS, reist net even anders.
Wij reizen groen, zonder moeite te doen.
Oh, zo kan je dus ook een dagje weg.
En wij werken in stilte.
In stilte?
Nou ja, met oortjes dan.
Oh,
zo gaan we iedere dag vooruit.
Wij allemaal! Come on, let's go.
Stap je ook in?
I was told that a lunch meeting had taken place at the Élysée Palace in late November 2010. Literally, I was informed of that a few days afterwards.
Philippe Auclair is een Franse journalist die al jaren onderzoek doet naar de FIFA. Ongeveer een week voor de stemming over het WK krijgt hij een interessante tip binnen. Het gaat om een lunch in het Élysée, het presidentieel paleis in Parijs.
At which the French president Nicolas Sarkozy had been meeting with Sheikh bin Jassim and Sheikh Tamim, that is the minister of foreign affairs of Qatar and the future emir of Qatar. And also present at this meeting, joining them towards the end of the lunch, was Michel Platini.
Oud-voetballer Michel Platini is een van de machtigste voetbalbestuurders ter wereld. Hij is een bestuurslid van de FIFA en mag dus stemmen over welk land het WK van 2022 mag organiseren. Wat doet hij, anderhalve week voor die stemming, bij een lunch met Sarkozy en de Qatarese kroonprins Tamim?
This source explained to me that the Qataris had got it, basically. That they'd managed to get Platini on side, that having Platini on side meant that the rest would follow, because Platini had huge influence on the other members of the executive committee. And therefore that I should expect, or we should expect, Qatar to be a surprise winner for the 2022 World Cup.
Dus Auclair hoort al voor de verkiezing dat Qatar gaat winnen. En inderdaad, twee weken later komt Qatar als winnaar uit de bus. Auclair is er tamelijk cynisch van geworden. If I didn't love football so much, I'd fucking hate it, lees ik in zijn Twitter-biografie. Dat er gesjoemeld werd bij de FIFA was wel bekend, zegt hij. Maar op deze schaal?
We all know that there were some shenanigans happening at the time. We know money changed hands and so forth. But nothing like what it was, nothing on the scale of what happened for the 2018 and 2022 World Cups.
Wat is daar gezegd in het Élysée? Welke deal is er gemaakt tussen Michel Platini, de Franse president Sarkozy en de emir van Qatar? In deze reeks duik ik, Joris Kooijman, in het subtiele machtsspel achter de populairste sport ter wereld. Een spel dat om veel meer gaat dan om voetbal en geld.
This game is more than kicking the ball. This game has a value.
Ik onderzoek de machtsgreep van de golfstaten in het voetbal. Wat willen die regimes bereiken? Wat moeten voetbalfans zoals ik ermee? En vooral, wie dragen de consequenties? Dit is de Coup van Qatar, aflevering 4. De lunch op het Élysée laat Auclair niet los.
So therefore, I started investigating this properly.
Hij weet dat de bijeenkomst een cruciale rol heeft gespeeld in de toewijzing van het WK aan Qatar. Maar op welke manier dan? Na 3 jaar onderzoek publiceert Auclair een spraakmakend artikel van 20 pagina's in France Football. Dat is een voetbaltijdschrift. Hij reconstrueert daarin wat er zich tijdens die lunch in november 2010 heeft afgespeeld.
Obviously what was discussed was the relationship between France and Qatar, the economic relationship between the two countries.
Tijdens de lunch belooft Qatar dat zijn nationale vliegtuigmaatschappij, Qatar Airways, 50 vliegtuigen van Franse makelij zal kopen. Daarnaast kopen de Qataris voor honderden miljoenen euro's uitzendrechten op het Franse voetbal. En Qatar belooft ook direct in het Franse voetbal te investeren.
And one of the ways in which they would do that would be to purchase PSG, Paris Saint-Germain, which was at the time in bad shape.
Paris Saint-Germain is de favoriete club van Nicolas Sarkozy, de Franse president. Die wil niets liever dan dat de rijke Qataris investeren in zijn club. Staatsinvesteringsfonds Qatar Sports Investments neemt de club over voor 76 miljoen euro. Qatar wil daar wel iets voor terug.
What we know is that coming out of this lunch, Michel Platini, a few days later, decided to vote for Qatar.
Michel Platini was eerst van plan om op de VS te stemmen. Maar na de lunch op het Élysée geeft hij zijn stem aan Qatar. Dat klinkt als een tamelijk brutaal staaltje power politics.
And obviously his choice was absolutely huge. Because you're talking about somebody who was at the beginning a clear supporter of the United States, who were the overwhelming favorites to host the 2022 World Cup. So if Platini changes camps, that sends a very, very strong signal indeed to other people on the executive committee.
Aanvankelijk denkt Philippe Auclair dat het Qatar allemaal gaat om het binnenhalen van de stem voor het WK. De overname van voetbalclub Paris Saint-Germain lijkt een moetje voor de Qataris. Een geste aan president Sarkozy in ruil voor de stem van Frankrijk. Maar, ziet hij al snel, PSG is onderdeel van een veel grotere strategie.
I think it was a kind of arms race in a way. And a continuation of this grand scheme, which is to use sport as a vector to guarantee national security. For Qatar, which is a very small nation, cannot defend itself. The only way it can actually defend itself is by making itself as big as possible in a world where there's a lot of representation, where there's a lot of publicity and huge media presence, which is sport.
Een nieuwe stap in een wapenwedloop. Zo had ik nog nooit naar de overname van PSG gekeken. Wat bizar eigenlijk. Hoe wordt een Franse voetbalclub een belangrijk onderdeel in de veiligheidsstrategie van Qatar? En waarom nu juist PSG?
Kijk, ten eerste, niemand ging daar voor zijn lol heen. Het was een kwelling. Zo werd het ook gezegd. Naar voetbal gaan kijken bij Paris Saint-Germain is een vorm van masochisme. Daar had ik gewoon weinig aanleg voor.
In de jaren voordat Qatar Paris Saint-Germain overneemt, is René Moerland Frankrijk-correspondent voor NRC. 2005 tot 2010 woont hij met zijn gezin in Parijs. En terwijl steden als Londen en Madrid meerdere topclubs hebben, is Paris Saint-Germain de enige profclub van de Franse hoofdstad. Toch leeft PSG nauwelijks in Parijs, merkt Moerland.
Maar mijn zoon speelde destijds ook voetbal in de buurt van Parijs. Had vriendjes die voetbal leuk vonden, ja, tegenstanders. Waar hoorde je altijd over? Wat was de grote club? Bij Olympique Marseille. Olympique Marseille is de populaire kastenvolksclub. Dat is een club waar je hartstochtelijk voor kunt zijn. Paris Saint-Germain was... Ja, daar hoorde je ze nooit over.
Paris Saint-Germain presteert dan ook matig.
Toen was van Paris Saint-Germain eigenlijk niet veel meer over. Het was geen topclub meer. Ze speelden af en toe om degradatie of hoogstens middenmoot. Er speelden geen aansprekende spelers.
Maar in de jaren ervoor, de jaren 90 en begin 2000, kent de club wel bloeiperiodes. Met spelers als Rai, Georges Weah en later Ronaldinho. Maar die tijden zijn voorbij. Terwijl het Franse voetbal zelf wel floreert.
Het ging heel goed toen met het Franse voetbal. De naweeën van het eerste wereldkampioenschap in 1998 waren nog heel sterk. Franse topspelers, Zidane, Henri, et cetera, waren nog overal sterk bezig. Wat waren nou de beste Franse clubs? Als je naar het international kijkt, waren Real Madrid en Arsenal. En als je in Frankrijk keek, Lyon, Bordeaux, Marseille natuurlijk. Dat waren de clubs niet uit Parijs.
Hoe kan het dat de club uit de hoofdstad zo'n bescheiden rol speelde in het Franse voetbal?
Parijs was geen voetbalstad. Maar iedereen zei altijd wel, Paris Saint-Germain heeft de potentie. Toen ik net aankwam, ging het eigenlijk vooral over Stade de France. Daar was het allemaal gebeurd, daar waren ze wereldkampioen geworden. Dat ligt in Saint-Denis. Als je een voetbalclub had gehad en het was Paris Saint-Denis geweest in plaats van Paris Saint-Germain, dan was die waarschijnlijk heel groot geweest. Geworteld in de populariteit van al die hele grote aantallen talentvolle, sterke, jonge voetballers die daar waren. Club van de banlieue ook. Paris Saint-Germain was dat allemaal niet.
Paris Saint-Germain komt uit een dure buurt, aan de westkant van het centrum. Dat is ook waar een belangrijk deel van de oorspronkelijke aanhang vandaan komt. Dat zijn overwegend rijke, witte mannen. Types als Nicolas Sarkozy.
De president was daar zelf... Jongen opgegroeid in Neuilly, ook in het westen van Parijs, was daar typisch een exponent van. Weet je? Dat was een beetje de rijke luis omgeving en dan toch wel weer, zoals dat in Parijse ogen was, ordinair genoeg om voetbal leuk te vinden. Nou, dan had je Paris Saint-Germain.
Behalve die supporters heeft Paris Saint-Germain nog een groep fans, de ultra's. Want de club is dan misschien niet populair bij het grote publiek. Paris Saint-Germain heeft een fanatieke aanhang die veel kabaal maakt tijdens thuiswedstrijden. En met die fanatieke aanhang is iets bijzonders aan de hand. Iets wat je niet vaak ziet bij supporters van een club. De harde kern is namelijk verdeeld in twee groepen.
Club Boulogne, traditionele Paris Saint-Germain aanhang. Met een aantal nationalistische, felrechtse groepen. Die ook veel geweld gebruikten.
En de supportersgroep Auteuil. Die is wat gemixter, links geëngageerd en bestaat ook uit supporters uit de buitenwijken van Parijs. Het bijzondere aan deze situatie, de twee supportersgroepen vechten elkaar de tent uit, letterlijk.
Daar schreef ik ook over als correspondent. Want Paris Saint-Germain was toch wel heel uniek in het Europese voetbal, omdat ze de eigen supporters verbood wedstrijden bij te wonen, omdat ze met elkaar gingen vechten. Niet eens tegen de tegenstander, maar met elkaar.
In 2010 loopt het na een wedstrijd volledig uit de hand.
Een van de aanhangers van Club Boulogne werd gelinst door de andere.
Quand vers 18h30, les alentours du stade deviennent le théâtre d'une violence extrême dirigée contre les forces de l'ordre.
De moord op de ultra-rechtse supporter bevestigt het brute imago van de achterban.
La violence ne servira à personne.
Het lukt Paris Saint-Germain dan ook maar niet om de harten van de Parijzenaars te veroveren.
De vraag die de leiders van de club steeds hadden is: hoe wortel ik die club? Hoe breng ik hem naar de bevolking toe? Hoe maak ik de club populair? En wat je steeds ziet, is dat ze dan pogingen ondernemen om een supporterschaar op te bouwen. Door het aantrekkelijk te maken.
Het moet mogelijk zijn, als enige club in een metropool van 10 miljoen inwoners. En het is die potentie die Qatar ziet wanneer het Paris Saint-Germain overneemt. Nasser Al-Khelaifi, een voormalig tennismaatje van de Qatarese kroonprins, wordt directeur van de club. En hij bedenkt een plan om van PSG de populairste club van Frankrijk te maken. En af te rekenen met de hooligans. Hoe doet hij dat? Ik maak een afspraak met een van die fanatieke supporters. Romain Mabi is 35 en vader van twee kinderen. Hij komt uit Saint-Denis, een buitenwijk van Parijs. En hij is al van jongs af aan een fan van Paris Saint-Germain.
Alors moi, mon père m'a ramené au stade la première fois à l'âge de 4 ans.
Zijn vader nam Romain voor het eerst mee naar het stadion toen hij 4 jaar oud was.
J'ai fréquenté le stade avec lui jusqu'à l'âge de 15 ans et après j'ai pris mon abonnement tout seul en Mirage avec les ultras.
Op zijn 15e ging hij steeds vaker naar Paris Saint-Germain en hij nam vervolgens een seizoenskaart.
What did the club mean to you as a kid?
Un rêve de voir une équipe comme ça venant de la région parisienne.
Het was voor Romain een droom om zijn club te zien spelen in de jaren 90, vertelt hij. Het was een feestje als hij al die mensen samen zag op de tribunes. En als Romain ouder wordt, belandt hij tussen de linkse harde kern van de supportersgroep Auteuil. Hij wordt zelfs de aanvoerder, de capo.
C'était mélangé, un peu plus à gauche quand même, parce qu'il y avait des gens issus de toute origine. Donc comme à Auteuil, il y avait des blancs, des noirs, des arabes.
Het is een gemêleerde groep supporters met verschillende afkomsten. In tegenstelling tot de extreemrechtse groep fans die verderop zitten. En daarom botst het ook. Romain is erbij als het begin 2010 volledig uit de hand loopt tussen de twee supportersgroepen. Het is die clash waarbij een jongen van de rivaliserende groep om het leven komt. En ook Romain raakt gewond, vertelt hij. Hij breekt zijn voet op 3 plekken als hij klappen krijgt met een vuilnisbak. Het is voorlopig ook het laatste gevecht tussen de fanatieke supporters. 1200 ultra's mogen het Paris Saint-Germain stadion niet meer in. Als de Qataris vlak daarna de club overnemen, gaan ze nog een stap verder. Nu krijgen wel 13.000 supporters een stadionverbod. Ook Romain krijgt een brief dat hij niet meer welkom is. Maar hij heeft niks strafbaars gedaan, zegt hij.
Tu vas pas au stade parce que tu vas peut-être faire quelque chose de mal. Même quelqu'un qui a jamais été condamné, il recevait une feuille. Tu vas plus au stade parce que tu es peut-être dangereux.
Het was dus preventief. Ze mochten niet naar het stadion omdat ze misschien iets verkeerd zouden doen. Ook mensen als Romain, die nog nooit ergens voor veroordeeld waren. Aanvankelijk is er in Frankrijk veel steun voor de harde maatregelen. Mensen zijn het supportersgeweld zat. Bovendien zijn ze enthousiast over de honderden miljoenen euro's die Qatar in de club pompt. Al Ghelaifi is duidelijk over zijn ambities. Hij wil de Champions League winnen. En dus komen al snel de eerste grote namen naar Parijs.
In Parijs is de Beckham-koorts uitgebroken.
David Beckham.
TV-ploegen en fotografen verdringen zich bij de ingang van een ziekenhuis waar hij een medische keuring ondergaat.
They are bringing all the best together and I mean who doesn't want to be here?
Zlatan Ibrahimovic.
This is the future and I believe in this.
En even later ook de Franse ster Kylian Mbappé.
De portemonnee van voetbalclub Paris Saint-Germain is blijkbaar nog steeds niet leeg. Volgens de Franse sportkrant L'Équipe neemt PSG-aanvaller Kylian Mbappé over van Monaco.
Champion de France, L'Équipe du Paris Saint-Germain.
In 2013 wordt Paris Saint-Germain voor het eerst in lange tijd weer kampioen van Frankrijk. Toch gaat het al snel weer over de fanatieke aanhang. En dat komt deze keer door de Qatarese clubeigenaar zelf. Via de Franse media lekt namelijk uit dat de club allerlei persoonlijke gegevens verzamelt over supporters. Vervolgens worden ze op een zwarte lijst gezet. De onthulling leidt tot veel verontwaardiging in Frankrijk. Mag dit zomaar?
2015, à partir de là, avec Cyril justement, on gagne beaucoup de jugement dans les tribunes.
Supporters vechten het beleid van Paris Saint-Germain bij de rechter aan. En met succes. De baas van Paris Saint-Germain, Nasser Al-Ghelaifi, besluit in 2016 te onderhandelen met de ultra's over een terugkeer in het stadion. Als capo voert Romain de gesprekken met de club. Waarom gingen de Qataris overstag, vraag ik hem.
Een petit peu parce que c'était juste, je pense. Ils sont aperçus que pendant des années on a été victime de choses qui n'étaient pas justes.
Er zijn verschillende redenen. Ten eerste, omdat dit het juiste was om te doen, de echte fans toe te laten. Maar er miste ook sfeer in het stadion. Ofwel, Paris Saint-Germain had de ultra's nodig. Maar de Qataris stellen wel bijzondere voorwaarden aan een terugkeer. Romain heeft ze een paar dingen toegezegd. Bijvoorbeeld, geen politieke statements in het stadion. De eigenaren willen zelfs de spandoeken checken. Maar daar zijn de fans niet mee akkoord gegaan. De Qataris houden niet van kritiek, zegt Romain. Maar wij zijn de ultra's. We waren er al voor de Qataris en zullen er nog zijn als zij zijn vertrokken. Als wij iets willen zeggen over Paris Saint-Germain en over wat goed is voor de club of niet, kan niemand ons dat verbieden.
Personne ne nous interdire de le dire. Je ne peux pas promettre ça, parce que je ne pourrais pas tenir ma promesse. Je leur ai dit.
De Qatarese club-eigenaar van Paris Saint-Germain probeert bepaalde supporters dus te lozen en kritiek de kop in te drukken. En, blijkt nu, voor dat laatste heeft de club nog iets bedacht.
Mediapart révèle l'incroyable entreprise de dénigrement qui a été mise en place par le PSG sur le réseau social Twitter.
Uit een gelekt document blijkt dat Paris Saint-Germain in het geheim tientallen nep-accounts beheert op Twitter. Een online trollenleger dus. Die vallen iedereen online aan die iets doet of zegt dat de club niet bevalt. Bijvoorbeeld, in 2019 slaat sterspeler Neymar een supporter van een tegenstander. Vervolgens maakt een Twitter-troll van Paris Saint-Germain bekend wie die supporter is. Daarna kan hij niet meer veilig over straat, omdat hij wordt bedreigd door Paris Saint-Germain-supporters. Als ik dit op me laat doordringen, vraag ik me af, wie wil nou supporter zijn van zo'n club? Nou, miljoenen mensen over de hele wereld, zo blijkt. Aan de Champs-Élysées doen de winkelende mensen zich deze donderdagochtend te goed aan dure kleding, schoenen en horloges.
Oh, hier is het. Vlak bij de Louis Vuitton en de Dior shop.
Voor de fanwinkel van Paris Saint-Germain staan hekken tegen de drukte. Maar vandaag is het rustig.
Waar kunnen we zo doorlopen? Ja.
De muziek schalt uit de speakers, terwijl ik mijn weg baan langs tassen, joggingpakken en sneakers. Met het PSG-logo erop.
Oh ja, 100 euro voor zo'n trainingsshirtje. Nou ja, dat is stevig.
Ja, dat wel. Dit is echt wel.
Het valt me niet alleen op dat de prijzen absurd hoog zijn. Maar ook de producten zelf zijn heel wat hipper en luxer dan wat ik vroeger bij Ajax zag.
90% is kleding die je niet op een voetbalveld draagt eigenlijk. Nou ja, sowieso dat je bedenkt om niet gewoon Nike als shirt sponsor te nemen, maar zo'n Air Jordan lijn op te zetten. Wat echt natuurlijk heel totaal hip is en in de, ja, helemaal in de urban culture past, zeg maar. Dat is echt slim bedacht.
Uiteindelijk hou ik het bij lollies en een miniatuurvoetballertje.
Bonjour.
C'est qui? C'est Messi.
C'est Messi, non? Oké. Okay. Merci. Au revoir. Nou, toch voor €5 Messi gekocht. Geen gekke transfer, zou ik denken.
Als ik weer buiten sta met mijn lollies en mijn mini-Messi, zie ik hoe verschillend het publiek is dat de PSG-winkel uitkomt. Ouders met kinderen. Stoere, hippe jongens. Maar ook jonge vrouwen. En vooral heel veel toeristen.
Where are you guys from?
Denmark.
Paris Saint-Germain heeft ook fans in Denemarken, kom ik achter.
What do you think of PSG?
I don't have an opinion on that. I don't watch football. But my mom loves PSG. So she asked me to just go see if there's anything that made sense to buy or whatever.
Why does your mom love PSG? How come?
I have no idea. I think it's because of the players.
En niet alleen de spelers maken de club wereldwijd populair. De uitstraling is ook gewoon cool, horen we een Oostenrijkse man en zijn vriendin zeggen.
What did you get from the store?
Two jerseys.
So are you a fan?
Yes.
How come you're from Austria that you're a PSG fan?
First of all, I love Messi. And yeah, the merchandise in Paris is very pretty. So
yeah, what is so pretty about it?
Yeah, it's a Jordan product and the style is different and yeah, it's something we don't have in Austria.
Yeah, what was the nicest thing you...
The colors and yes, it's also from Nike. It's very cool.
Do you have some clothing as well for yourself as well? No.
But she bought me this one, so...
Oh, wow.
It was a present from her to me.
What does it say? Ici c'est Paris? And the big Air Jordan logo. Yeah. How much did you pay?
Both together, 220.
That's a lot, eh?
It's a lot, yeah.
It's worth it.
De club heeft meer dan 100 miljoen volgers op sociale media, zie ik. En er zijn meer dan 100 fanclubs, niet alleen in Frankrijk, maar vooral ook in landen als Mexico, Japan en de VS. Hoe kan dit? Natuurlijk, het voetbalsucces speelt een rol. Maar er is nog iets, valt me op. Paris Saint-Germain heeft een super slimme, geraffineerde marketingstrategie. Het maakt van PSG een luxe merk. Zo werkt de club sinds de overname door Qatar samen met modehuizen. Christian Dior bijvoorbeeld. En sterren van de club zoals Neymar doen mee aan de Paris Fashion Week. En Paris Saint-Germain heeft een winkel op Fifth Avenue in New York, tussen de chique modewinkels.
On va parler du PSG ce matin, qui ouvre une boutique sur la 5e avenue à New York.
Bij Champions League wedstrijden nodigt de club beroemdheden uit, zoals Beyoncé, Jay-Z, Rihanna. En daarmee spreekt de club niet alleen rijke Parisiens en toeristen aan. Ik vind een videoclip van de Franse rapper en PSG-fan Niska. Daarin is te zien hoe hij en collega-muzikanten handenvol bankbiljetten om zich heen smijten. Ze dansen in PSG-shirts rondom een knalgele sportwagen in de tuin van een luxe villa. En intussen houden ze een balletje hoog. Paris Saint-Germain is cool, luxueus en geeft aanzien, lijkt Niska uit te dragen. De videoclip van de rappers spreekt tot de verbeelding. Zeker in de banlieue van Parijs, de arme buitenwijken van de stad. Ook al kunnen jongeren de inmiddels peperdure wedstrijdtickets vaak niet betalen, toch is de club populair in de banlieue. Oké, dus Paris Saint-Germain is in 10 jaar tijd veranderd van een impopulaire club met een hooliganprobleem naar een merk waar rijk en arm mee geassocieerd willen worden. Alleen wat ik nog niet begrijp, waarom is dit nou zo belangrijk voor Qatar? Waarom doen ze dit? Voor het geld hoeft de rijke staat het niet te doen, zou ik denken.
Paris is stylish and Paris is fashionable. So what PSG as a club has done, I think, is to invest into that image and to draw value from it.
Nog steeds in Parijs ga ik op bezoek bij Simon Chadwick, een wetenschapper gespecialiseerd in sport en geopolitiek. Hij is Brits, maar hij woont en werkt in Parijs, waar hij onder andere onderzoek doet naar Paris Saint-Germain. Volgens Chadwick straalt PSG luxe uit en klasse. Precies wat Qatar zelf ook wil uitdragen.
I've been to Qatar a lot of times, and certainly during the construction phase, you drive around the streets and they used to cover the buildings with a banner. And I always remember this banner because it says Qatar deserves the best. But that is a mentality and that is a culture, I think, that exists in Qatar that you now see being transplanted into Paris Saint-Germain.
Dus Qatar verdient het beste. Dat is het motto van het land, ziet Chadwick. Hoe uitzicht dat bij PSG?
It's about signing the best players, but it's also about having the best retail outlets. It's about having the most stylish club kit. It's about having the kind of biggest social media engagement. So it is all about not just on-field performance, but also off-field performance as well.
En waarom is dat zo belangrijk voor de Qataris, denkt Chadwick?
I think it's important for the Qataris to make money. It's an oil and gas dependent economy. I think it's something like 65% of all revenues in Qatar are derived from oil and gas every year. So as soon as the gas price falls, as soon as the oil price falls, public finances are hit. So what they're trying to do is they're trying to build some resilience into their economy.
Dus ja, het heeft toch met geld te maken. Voor als het land ooit geen gasinkomsten meer heeft. Maar wat volgens Chadwick nog veel belangrijker is, eigenaar zijn van een wereldberoemde voetbalclub biedt ook politieke mogelijkheden.
Essentially what that does is it raises visibility, it raises profile, it legitimizes Qatar. But there's also a soft power effect there. It's essentially about helping people to know you and to understand you and to identify you, because in this world it's much easier to get things done if people like you. And I think that's what soft power is essentially about. You know, it's about people liking you.
Als ik zo naar de metamorfose van Paris Saint-Germain kijk en dit met Chadwick bespreek, zie ik vooral een club die een merk is geworden. En supporters zijn klanten. Misschien is het naïef van mij, maar voor mij zijn voetbal en clubliefde zoveel meer dan dat. Ik leg het vol aan Chadwick. Hij is fan van Middlesbrough. Wat zou hij ervan vinden als zijn club zou worden overgenomen door een partij als Qatar Sports Investment?
That is a really interesting question, because several years ago, as a Middlesbrough fan, I became aware of a potential Chinese buyer. And there was part of me, I thought, well, yeah, that would be great, because we're not Chelsea. We're not Real Madrid. We're never going to be those clubs. So if somebody brings money and invests and, you know, somehow we can do better, that would be an amazing thing. But, you know, deep down, what I was really thinking is, no, you know, this is my childhood, this is my family, this is my town, this is my grandfather, my father, my grandfather, my great-grandfather. I've not lived in this town since I was 18 years old. It's the only part of my town that I've got left inside me is my football club. So I guess my answer to your question is I think that for every football fan in Europe who's thinking, yes, Saudi Arabia, come and buy my club, but then thinking, well, you know, we'll become a different club and the heart and soul of it will be lost and it's not going to be about community anymore, it's going to be about politics.
Ik snap Chadwick's punt. PSG is ook een politiek instrument. Maar waar heeft Qatar dat voor nodig?
Ik ben Kauni Roelands. Ik ben een jaar of 40 Midden-Oosten redacteur van NRC Handelsblad geweest.
Carolien Roelands is dé persoon bij de krant die ik mijn vraag moet voorleggen. Zij volgt de politiek in het Midden-Oosten nog altijd op de voet. En daarbij hoort volgens haar inderdaad ook sport. Voetbal in het bijzonder.
We hebben het tegenwoordig allemaal over waarom koopt Qatar zich in het voetbal in.
Volgens Roelands is voetbal belangrijk, onder andere omdat Qatar voortdurend overhoop ligt met zijn buurlanden. Dat klinkt misschien wat vreemd, maar Roelands legt het zo uit. Na de staatsgreep in 1995 zet Qatar zich af tegen de regio, vooral Saoedi-Arabië.
Dat begon met de oprichting van Al Jazeera. Dat is een bekende televisiezender, opgericht dus door de emir van Qatar. En die televisiezender die richtte hij op als wapen tegen Saoedi-Arabië. En die Al Jazeera die voert dan een heel eigen koers met het interview. En daar werd de hele omgeving razend van oppositiegroepen. Dus Saoedische oppositiegroepen, Emiraatse oppositiegroepen, Egyptische oppositiegroepen. Geen Qatarese oppositiegroepen natuurlijk, want Al Jazeera wordt betaald door Qatar en zal geen lelijk woord over Qatar zeggen.
Een van die oppositiegroepen die Al Jazeera aan het woord laat is de Moslimbroederschap. Een fundamentalistische islamitische beweging en een doorn in het oog van de overige golfstaten. De Moslimbroederschap is tegen de monarchie met een emir aan het hoofd. Terwijl de golfregio juist volledig bestaat uit monarchieën.
Omdat die moslimbroederschappen niet alleen fundamentalistisch-islamitisch zijn, maar ook een soort revolutionaire ideologie hebben. Zij vinden dat, waar zij ook actief zijn, een islamitische staat moet worden. Geen monarchie. Monarchie, dat heeft niks te maken met de Koran en met alles wat je als fundamentalistische moslim vindt.
Waarom geldt dat niet voor de monarchie in Qatar?
De monarchie in Qatar die loopt heel weinig risico van de moslimbroederschap. Hè? Want je zou kunnen zeggen, de emir is hun financier uiteindelijk. Hij biedt hun onderdak. Waarom zou je in vredesnaam beginnen met die emir omver te werpen die jouw financier en steun en toeverlaat is?
Volgens Roelands voelt de koninklijke familie in Qatar zich ideologisch meer verbonden met de moslimbroederschap dan met Saoedi-Arabië. Dat wordt als een bedreiging gezien. Tot grote frustratie van de andere golfstaten.
Zij vinden dat Qatar een heel gevaarlijke koers vaart met die steun aan die moslimbroederschappen. En daar willen ze gewoon vanaf.
Is dat niet het risico dat de grote buurman Saoedi-Arabië op een dag zegt, jongens, het is mooi geweest?
Nou, dat hebben ze geprobeerd. Hè? Dat, die emir hebben ze de wacht aangezet van, dit moet ophouden, we gaan je boycotten, we trekken onze ambassadeurs terug. En dan moeten al die moslimbroeders die je onderdak biedt en die je financieel ondersteunt, dat moet ophouden. En dan zegt de emir, zegt oké, dat zullen we doen. Maar hij deed het niet. Dan krijg je de volgende grote breuk en dat is in 2017.
En deze breuk heeft volgens Roelands niet alleen te maken met de moslimbroederschap of het opeisen van Qatars autonomie. Qatar, dat een grote gasbelt deelt met Iran, staat op goede voet met zijn overbuurman. En dat, terwijl de overige golfstaten Iran juist als vijand zien.
Die zijn als dood voor Iran, omdat het een islamitische republiek is die voortkomt uit een islamitische revolutie. En die islamitische revolutie uit 1979 heeft de bedoeling om het hele gebied te overspoelen.
Qatar, dat met zowel de moslimbroederschap als met Iran vriendjes is, vormt daarom een bedreiging. En in 2017 escaleert het.
5 Arabische landen verbreken banden met Qatar. Ze beschuldigen Qatar van het financieren van terrorisme en het destabiliseren van de regio.
Die verbreken alle banden. Er wordt niet meer gevlogen, er wordt niet meer gevaar. Het wordt helemaal geïsoleerd.
De verhoudingen tussen Qatar en andere landen in de regio waren al langer gespannen, maar vandaag barstte de bom. 5 Arabische landen hebben alle diplomatieke banden met Qatar verbroken. Ze noemen het land een bedreiging voor de veiligheid in de regio wegens steun aan terroristische organisaties. Het gaat dan om Egypte, Saoedi-Arabië, Jemen, de Verenigde Arabische Emiraten en Bahrein.
Die zeggen, wij stellen 13 voorwaarden aan die emir. Daar moet je voldoen en anders moet je gewoon opsodemieteren. En je moet onder andere ophouden met die steun natuurlijk. Je moet afstand nemen van Iran en je moet een heleboel andere dingen doen en Al Jazeera gewoon sluiten. En alle andere media die je hebt, alles sluiten. Gewoon je moet doen voortaan wat wij zeggen en verder niks.
Het zijn verdergaande eisen. Is er één van die eisen ingewilligd?
Volgens mij is geen van die eisen ingewilligd.
Hoe komt dat?
De ruzie is bijgelegd, moet ik dan zeggen, na 3 jaar ongeveer, vorig jaar. Ik denk omdat Qatar gewoon te rijk is. Hè, en omdat in de omgeving en daarbuiten heel veel andere regeringen grote belangen bij Qatar hebben.
Dit is precies waar Qatar op uit is. Dat andere landen in de wereld belang hebben bij Qatar. Dat het gezien wordt en bondgenoten heeft. Waardoor het als klein staatje een autonome koers kan varen en zich niets hoeft aan te trekken van zijn boze buurlanden. Voetbal kan daarin een rol spelen, denkt Qatar. Dat blijkt des te meer in de zomer van 2017. Opvallend genoeg enkele weken nadat Qatar ruzie heeft gekregen met zo ongeveer de hele golfregio.
Goedenavond. Het leek onbestaanbaar, maar het ziet er steeds meer naar uit dat de duurste voetbaltransfer aller tijden er toch gaat komen. Paris Saint-Germain heeft in totaal meer dan 500 miljoen euro over om Neymar bij Barcelona vandaan te halen. En daarvan gaat bijna de helft op aan een afkoopsom van 222 miljoen euro.
De transfersom van 222 miljoen euro is 2 keer meer dan ooit is betaald voor een speler. Waanzin, reageert de voetbalwereld. Maar door de timing van de transfer denkt sportwetenschapper Chadwick dat het om meer dan slechts een voetbaldeal gaat. Volgens Chadwick is het een voorbeeld van hoe PSG als een politiek instrument wordt gebruikt. Hij denkt dat de transfer van Neymar een duidelijk statement is aan de buurlanden van Qatar.
I think that Neymar was, you know, in very very kind of simple but quite dramatic terms, was a, you know, he was almost like a soldier on the front line of a war. Obviously, he wasn't wearing a helmet or carrying a gun, but he was still serving a purpose in this battle between Qatar and Saudi Arabia. I think one level, this was about Qatar demonstrating to its adversaries, Saudi Arabia, Bahrain, Abu Dhabi, Dubai, Egypt, and others. It was about signaling to them and saying, look, we're not frightened of you. We've got the financial resources to sustain this battle. So, you know, you choose to continue this. You know, we've got the money. We can afford it. But as well, what I think the Qataris were doing is they were positioning themselves as almost like innocent parties. You know, just look at us. All we want to do is play football, and we're just like you. We want to see great football played by great players and your successful teams. And you know, right, we want to entertain you across the world.
Nu, ruim 10 jaar nadat Qatar Paris Saint-Germain heeft overgenomen, besef ik pas wat een geweldig marketinginstrument het oliestaatje in handen heeft. En dat moet het WK 2022 eigenlijk ook zijn. Maar wat Qatar zo goed lukt met Paris Saint-Germain, gaat met het WK juist hopeloos mis. Omkopingsschandalen komen aan het licht.
I witnessed basically $1.5 million being offered to 3 exco members in exchange for them to vote for the Qatar 2022 bid.
Mensenrechtenorganisaties duiken op de slechte arbeidsomstandigheden in het land.
Qatar, one of the richest countries in the world per capita. Its booming construction industry has been fueled by its successful bid to host the 2022 World Cup. But while arguments rage over the risks footballers will face playing in Qatar's extreme heat, migrant workers from Nepal are dying on the job in record numbers.
Zelf reis ik af naar Nepal om met teruggekeerde arbeidsmigranten te spreken.
Blood would often come out from my nose when I used to work in extreme heat. Our clothes would get drenched, so we would squeeze it to take the sweats out and wear it again.
Het WK belooft alles behalve een positieve PR-stunt van Qatar te worden. Luister volgende week naar aflevering 5 van De Coup van Qatar. Een podcast van NRC, gemaakt door mij, Joris Kooijman en Gabriella Adair. Montage door Jan-Paul de Bond. De muziek is van Darius Timmer. Eindredactie door Mirjam van Zuidam en Anne Moraal. En met veel dank aan Enza van Steenbergen. Wil je de volgende aflevering alvast beluisteren? Ga dan naar de NRC Audio-app.